Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Zeker om met zo'n zangdienst te starten. Het ligt helemaal in lijn met de boodschap. Hoe mooi is dat? In één geest verbonden met elkaar. Vandaag lezen we een psalm die mij al maanden bezighoudt. Ik ontdekte een lied waarin een gedeelte van deze psalm gezongen wordt. En dat lied zet ik heel vaak aan, misschien wel elke dag. Omdat ik heel bewust met de dag wil beginnen, met specifiek deze woorden. En we weten dat zingen van woorden helpt om de woorden te herinneren. Als je de woorden van een lied goed inoefent, zoals we vroeger kinderliedjes aangeleerd kregen, of je zingt heel bewust de teksten uit een lied op zondag mee, dan kunnen die woorden zomaar door de week in je gedachten opkomen. En ik ervaar dat als een zegen. David schrijft psalmen. Woorden die geschikt zijn om te zingen. En geschikt zijn om je te herinneren op momenten dat je het nodig hebt. En David had daar destijds vast zijn eigen akkoorden bij. Maar door de eeuwen heen berijmen gelovigen deze psalmen steeds weer opnieuw op nieuwe melodieën. En zo kunnen woorden weer als nieuw bij je binnenkomen. En dat gebeurde dus toen ik naar psalm 63 luisterde. De woorden raakten mij zo diep in mijn hart. Ik wist, daar wil ik over spreken. Want dan ontdek ik de diepte van de betekenis van deze woorden. Dan kan ik delen waarom die woorden me zo geraakt hebben. En kan het ons als gemeente verder brengen in ons leven met de Heer. Leren we hoe deze woorden ons dichter voor zijn aangezicht kunnen brengen. We lezen psalm 63 uit de NBV. En dan gaat het vanochtend om vers 1 tot en met 4. Maar we lezen hem even voor de volledigheid. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepte der aarde wie mij naar het leven staan. Laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen. Lever hen uit aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God. Wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig. Leugenaars wordt de mond gesnoerd. Ja. In vers 1 lezen we dat David deze psalm zong toen hij in de woestijn van Juda was. Deze woestijn was bekend terrein voor hem. David heeft hier al veel tijd doorgebracht toen hij op de vlucht was voor koning Saul. En nu is David opnieuw in de woestijn. Notabene is hij nu zelf koning. Maar David is op de vlucht gegaan voor zijn eigen zoon Absalom. Je zou niet verwachten dat een koning moet vluchten. En al helemaal niet voor zijn eigen zoon. Absalom was uit op de troon van zijn vader. Je kunt dat lezen in 2 Samuel 15 tot 18. Je leest hoe Absalom het volk in Jeruzalem tegen zijn vader opzet. En Absalom krijgt zelfs Davids beste adviseur voor zich gewonnen. En hij laat zich in Hebron gewoon alvast tot koning uitroepen, terwijl zijn vader nog koning is in Jeruzalem. En wanneer David het bericht krijgt dat het volk de kant van Absalom kiest, vlucht hij met zijn hofhouding en met 600 man die hem trouw willen blijven, Jeruzalem uit, de woestijn in. We lezen in de geschiedenis niet hoe David zich dan voelt. Maar ik kan me voorstellen dat het een vreselijke situatie moet zijn. En laten we dan leren van wat David doet in deze benauwde situatie. Wat doet hij als hij in nood is? David roept het uit tot zijn God. God, u bent mijn God. Een noodkreet en een hartekreet tegelijk. Want David weet, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Als ik u aanroep, geeft u mij antwoord. In de nood zal u bij mij zijn. Lees uit Psalm 91. Maar ook een hartekreet. God, u bent mijn God. En er staat hier geen eenvoudige herhaling van twee keer God. In het Hebreeuws staat er Elohim, mijn God, u. En Elohim betekent Heer. Je zou dus ook kunnen lezen Heer, mijn God, u. En veel Bijbeluitleggers zijn van mening dat er oorspronkelijk geen Elohim stond, maar dat Gods naam Yahweh werd gebruikt in dit vers. Er zou echter bewust voor de naam Elohim gekozen kunnen zijn in plaats van Yahweh, omdat Psalm 63 dan prima in een serie valt, 42 tot en met 83, die als serie de Eloïstische psalmen worden genoemd. Dus consequent God als Elohim benoemen. Maar hoe zit het dan? Kun je de namen Yahweh en Elohim zomaar door elkaar gebruiken? Ja. Beide namen verwijzen naar God. Maar er is wel een verschil. Yahweh is Gods eigen naam. En Elohim is een aanspreektitel van God. Gods eigen naam wordt geschreven als J-H-W-H. En wij spreken dat uit met de klinkers ertussen. Yahweh. En Gods eigen naam, Yahweh, wordt ongeveer 6000 keer gebruikt in het Oude Testament. Gods eigen naam, Yahweh, openbaart het diepste wezen van God. Ik ben die ik ben. Als Mozes door God wordt geroepen om het volk uit Egypte te bevrijden, en Mozes vraagt naar de naam van God, die hij alleen maar kent als de God van zijn voorouders, openbaart God zijn naam aan Mozes en zegt hij, ik ben die er zijn zal. Je leest dat in Exodus 3, vers 14. En we kennen dus de volgende betekenissen van Gods naam. Ik ben die ik ben. En de herziene statenvertaling doet dat lekker met hoofdletters. Ik ben die ik ben. Ik ben die er is. Ik zal er zijn. Ik ben die er zijn zal. Ik ben degene die er altijd is. In Gods naam wordt het werkwoord zijn gebruikt. Dat betekent dat hij er is in het verleden, heden en toekomst. Hij is er. Hij is de God van alle tijden. Wat een prachtige naam. Geen hogere naam, geen grotere en mooiere naam denkbaar. Als Joden het Oude Testament lezen en de letters JWH zien staan, zullen ze daarom vanuit diep respect en grote eerbied voor God niet Yahweh uitspreken, maar Elohim of Adonai. En Elohim en ook Adonai zijn beide aanspreektitels van God, die je dus kunt vertalen met God en Heer. Maar er had dus ook kunnen staan, Yahweh, mijn God bent u. Of, mijn Heer, mijn God bent u. Ik had het wel mooi gevonden als die oorspronkelijke naam van God, Gods eigen naam, hier had blijven staan. Omdat je dan precies aangeeft wie je bedoelt. En tegelijkertijd heb ik ook diep respect en eerbied voor God. En snap ik precies waarom de Joden hem met een aanspreektitel aanspreken. God, u bent mijn God. Als David Yahweh als zijn God aanroept, dan geeft dat heel duidelijk aan wie God voor David is. God heeft de plaats van Heer in zijn leven. Mijn God. En dat duidt ook op een relatie tussen David en God. David zingt niet alleen omdat hij weet dat God zijn God is. Hij beleeft het ook. God is de Heer in zijn leven. David weet en ervaart dat God in iedere situatie naast hem staat en hem helpt. Ook als hij tegen een reus als Goliath moet vechten. Of zoals nu het geval is, hij moet vluchten wegens een streek van zijn zoon Absalom. David verwacht het van God. Weet bij wie hij het zoeken moet als hij zich niet blij voelt of bang. En David heeft God lief met zijn hele hart. Is God ook jouw God? Is de Heer ook jouw God? Heb jij net als David zo'n intense relatie met God? Is Hij de Heer in je leven? Verwacht je het in iedere situatie van Hem? Weet je ook bij wie je het zoeken moet als het spannend wordt? En doe je dat ook? Zing dan net als David: God, u bent mijn God. U zoek ik. En laten we eens stilstaan bij dat werkwoord zoeken. Zoeken is een actie die gericht is om iets te vinden of iemand te vinden. En ik weet nog goed dat wij vroeger op de camping hadden wij een krijtstreep getrokken over het pad. Zodat Justin, onze zoon, hij was toen 2, dan konden we met hem afspreken tot hier. Tot hier mag je komen, maar niet verder. Maar toen we hem niet meer zagen in dat afgebakende stuk waar hij mocht spelen, moesten we hem gaan zoeken. En dat leverde wel wat spanning op, kan ik vertellen. Waar kan hij zijn? En toen we na een tijd zoeken zagen dat hij met die kleine beentjes op zijn hurken gewoon achter een caravan was gaan zitten, waren we natuurlijk wel opgelucht dat we hem gevonden hadden. Maar het zoeken, het roepen, het rondlopen op de camping, het had ons niet alleen inspanning gekost, maar ook spanning opgeleverd. Gaan we hem vinden? Waar? Met het zoeken van God gaat het heel anders. God verstopt zich niet. Hij is immers, ik ben die er zijn zal. Hoe moeilijk zou het eigenlijk kunnen zijn om te zoeken naar iemand die deze prachtige naam heeft? Als God er altijd is, dan is hij dus nooit ver weg, maar heel dichtbij. Dan hoef je alleen maar te geloven. Dan hoef je alleen maar te geloven dat hij bij je is. Hou die gedachte vast. Als God er altijd is, waarom zingt David dan dat hij God zoekt? Laten we daar dan weer even een praktisch voorbeeld bij nemen. Stel, ik ben mijn autosleutel kwijt. Ik herinner me heel sterk dat ik hem vlak voor de zangdienst nog in mijn handen had. Dus ik weet, hij moet er zijn. Ik zie hem alleen nu niet. En als ik mijn sleutel ga zoeken, dan weet ik heel zeker dat ik hem ga vinden. Want, zo spreek ik mezelf toe, niemand eet hier sleutels op. Toch? En sleutels lopen ook niet zomaar weg. Dus in actie komen en ik zal het vinden. Lijkt simpel, maar ik maak even een bruggetje hoe het ook had kunnen gaan. Ik had ook kunnen zeggen, joh, laat zitten. Dan geen autosleutels, joh. Ik ga naar huis lopen. Kan toch ook? Ja, in Alphen klinkt dat wat anders dan in Breda, oké. Het kan ook best anders. Ik ga er toch geen moeite voor doen om een sleutel te zoeken? Nu vertalen naar het zoeken van de Heer. Als je weet dat de Heer er altijd is, maar je ervaart hem niet. Doe je dan moeite om hem te zoeken? Of bedenk je dan andere manieren om je blij te voelen of nieuwe moed te vinden? Ga je alternatieve oplossingen zoeken? Joh, ik ga even lekker tv kijken. Ik check wel even mijn social media. Even een bakje chips. Of ik ga even wat leuks doen. Vergeet nou maar gewoon, komt goed. Ja, zo verlies je de Heer uit het oog. En als dat proces zich herhaalt en herhaalt, vullen steeds vaker andere heren je leven. En willen ze langzaam ook steeds vaker de dienst uitmaken in je leven. Maar het beste wat je had kunnen doen, is de Heer zoeken. Als je je sleutel net kwijt bent, ga je zoeken. Je ziet hem niet, maar je weet dat hij hier moet zijn. Doe dat dus ook in je geestelijke in actie komen. Bedenk en geloof, God is er. Altijd, hij laat zich vinden. Gegarandeerd, want zijn naam betekent, ik ben er altijd. En het staat in zijn woord, zoek en je zult vinden. Laten we nou net met dit lied begonnen zijn vanmorgen. God is alomtegenwoordig. Hij is er altijd. De Herziene Statenvertaling voegt nog iets toe aan dat vers 2. O God, u bent mijn God. U zoek ik. En een toevoeging, vroeg in de morgen. En als David zingt, u zoek ik vroeg in de morgen, betekent het dat hij zijn aandacht als eerste, zowel in tijd als in belangrijkheid, op God richt. En dat mag jij ook doen, iedere morgen. God zoekt die verbinding met jouw hart, maar hij dringt zich niet aan jou op. Hij vraagt aan jou, kom je? Hoe heerlijk is het om God te zoeken als je zeker weet dat je hem vinden zal. Dat is niet moeilijk, maar het vraagt nog wel actie. Zoek hem en bid het 's morgens maar uit naar de Heer. U zoek ik vroeg in de morgen. Heer, u bent altijd bij mij, ook vandaag. Ik dank u voor wat u gedaan heeft voor mij en de mogelijkheden voor deze nieuwe dag. Wilt u mij dragen bij de moeilijke dingen die ik te doen heb vandaag, Heer? De Naardense Bijbel zegt hier, naar u blijf ik zoeken. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat je blijft zoeken omdat je de Heer niet gevonden zou kunnen hebben. Zoeken in de zin van blijven zoeken, blijven richten, blijven bedenken, steeds gericht zijn op de Heer. Continu. Iedere dag opnieuw. Je aandacht op hem vestigen. Hem blijven zoeken. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Zou David als vanzelf iedere morgen met God de dag beginnen? Lukt dat jou? Of kost je dat toch nog wat moeite? Terwijl je heus al weet dat God zich laat vinden. Ja, maar 's morgens voel ik dat gewoon niet zo. Ik zie dan tegen de dag op. Ik heb last van deprimerende gedachten. En ja, blijkbaar ben ik niet zo gemotiveerd om God te zoeken. Of, ik heb dat gewoon niet zo 's morgens, weet je. 'S morgens heb ik gewoon veel te doen. De vaatwassen moet gedaan worden. Er zijn kinderen die aangekleed moeten worden. Ik ervaar stress hoor. Ik moet echt vaart maken 's morgens. Ik moet door. En die gedachten, die ken ik wel. Dat is net als bij hardlopen. Vooral als je een tijdje niet gegaan bent, heb je totaal geen zin meer om te gaan. Het is namelijk niet zo dat je meer zin krijgt om te lopen als je langer wacht om te gaan. Weer zin krijgen in lopen krijg je als je net gelopen hebt. En zo is het ook met de Heer zoeken. Wacht niet tot je er zin in hebt. Die zin, dat verlangen, wordt juist groter als je de Heer zoekt en vindt. De vijand probeert je natuurlijk tegen te houden in dit zoeken. En hij wil voorkomen dat je zo'n intense relatie met de Heer opbouwt. Wanneer je dat verzet voelt, weet dan dat dat niet in jou zit. Maar dat dat opgedrongen wordt door de vijand. Hij wil jouw gedachten beïnvloeden. Hij wil jou afhouden van het zoeken van de Heer. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Waarom is het dat zo prachtig om God vroeg in de morgen te zoeken en te vinden? Nou, wanneer je 's morgens de dag met God begint, dan laat je aan hem merken dat je hem op de eerste plaats in je leven zet. Wist je trouwens dat de eerste indrukken op de dag het meest duurzaam zijn? Het beste blijven hangen, omdat er geen veelheid aan ideeën al in je hoofd ronddwalen om die eerste indrukken te verstoren. Er is maximale ruimte in je gedachten om de woorden van God tot je door te laten dringen. Er is veel focus en concentratie mogelijk bij de dingen die je 's morgens doet. Als je dit beste deel 's morgens aan de Heer geeft, kan God ook aan jou zoveel kwijt. En zijn gedachten kunnen vervolgens heel de dag met je mee. Je mag de hele dag in zijn tegenwoordigheid leven. Dat is toch fantastisch? David zoekt God en zegt: God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. David drukt zich hier nog sterker uit dan zoeken. Hij smacht en hij hunkert. Dat is wel heel sterk verlangen, hè? En in het dorre en dorstige land waar David doorheen loopt, de woestijn, is geen water. Dat is natuurlijk de eerste levensbehoefte van een mens. Logisch dat David ernaar verlangt. Maar het is zo mooi dat hij daarbovenuit eerst met zijn ziel naar God dorst. Naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam, in die volgorde. David weet dat God zal voorzien in allereerst zijn geestelijke levensbehoeften. Zoals water in zijn natuurlijke levensbehoeften voorziet. Wat betekent dat eigenlijk? Mijn ziel dorst naar u. Bijbelvertalers kiezen voor ziel ook vaak voor hart. Kan je ziel en hart dan door elkaar heen gebruiken? Ja, je mag voor ziel je hart lezen. En nee, niet op iedere plek waar je hart genoemd wordt, bedoelen we onze ziel. Hoe zit dat? Nou, een helder en bijbels mensbeeld leert ons dat een mens een natuurlijk en een geestelijk lichaam tegelijk heeft. Dat vind je in 1 Korinthe 15 vers 44 tot 46. Een mens heeft een stoffelijk, natuurlijk en zichtbaar lichaam in de natuurlijke wereld en tegelijkertijd een onstoffelijk, geestelijk en onzichtbaar lichaam in de geestelijke wereld. En zo goed als dat je hart de kern is van het natuurlijk lichaam, heeft ook je geestelijk lichaam een hart, een kern. En die kern noemen we ook wel je ziel. Je hart van je natuurlijk lichaam wordt omhuld door vlees en is stoffelijk. Je ziel of je geestelijk hart wordt omhuld door je geestelijk lichaam en is onstoffelijk. En die kern van je geestelijk lichaam wordt door de Bijbel je hart of ziel genoemd. Dus alleen je geestelijk hart kan je ziel noemen, maar een cardioloog is een dokter voor je hart en niet voor je ziel. Wist je trouwens dat je ziel ook gewoon vertaald kan worden met een persoonlijk voornaamwoord? Ik, jij, hij, zij. Je ziel, de binnenste plek van je innerlijk, waar het leven opborrelt dat zo uniek is, dat je het ook jij kan noemen. In je hart ontstaat alles wat typisch jou is. En dat vind ik zo mooi. Eerst roept David Gods eigen naam, Yahweh, aan. God, u bent er altijd. En hij roept dat uit vanuit zijn kern die typisch David is. Bestaat er een diepere verbinding tussen God en een mens? Een ware verbinding van hart tot hart? Prachtig. Zo wil God, Yahweh, de God die er altijd is, een verbinding met jou. Met jouw hart. Met jouw typische jou. Als David zegt dat zijn ziel naar de Heer verlangt en ook zegt dat zijn lichaam, zijn vlees, hunkert naar God, dan wil dat zeggen dat David dus totaal en helemaal, zowel geestelijk als in de natuurlijke wereld, zich helemaal overgeeft aan God. David is zowel in de geestelijke wereld als in de natuurlijke wereld in een droog land, in een woestijn. Maar hij verwacht alles van God te midden van deze beroerde situatie. En hoewel zijn situatie op aarde doorblijft, wordt zijn geestelijke situatie heel anders. Want hij zingt, in het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Ja, zegt David, ik heb u al eerder in uw heiligdom aanschouwd en ik heb uw sterkte en heerlijkheid gezien. Daar smacht mijn ziel naar. Diep in mijn hart wil ik dit opnieuw beleven, Heer. We lezen in de Bijbel over mensen die God aanschouwen of ontmoeten. De grootheid en de majesteit van God aanschouwen. Abraham, Mozes, Elia, Jesaja, Paulus bijvoorbeeld. Maar in Johannes 1 vers 18 staat, niemand heeft God ooit gezien. Het is je dus goed om je te realiseren dat het hier gaat om zien met je geestelijke ogen. Visionair dus. Maar misschien denk je nu, ja, dat waren grote godsmannen. Niet zo wonderlijk dat zij God ontmoetten. Maar realiseer je dan dat zij juist grote godsmannen geworden zijn, doordat ze God zochten en ontmoetten. God roept mensen die op zijn roepstem willen ingaan, hem willen dienen en Gods liefde gaan zien, geloven, ervaren en bewaren. En door dat te doen, door God te blijven zoeken, word je een godsman. Je hoeft dus niet zo groot te zijn als Mozes, Elia en Paulus. God zoekt verbinding met ieder mens, met jou en mij. Het gaat erom hoe groot je verlangen is. Is dat groeiende? Als ik me probeer voor te stellen hoe David God in zijn heiligdom heeft gezien en Gods macht en majesteit heeft aanschouwd, dan moet ik denken aan de profeet Jesaja, die in een visioen God ziet. Je leest dat in Jesaja 6. Het zijn maar 8 versen. Maar als je het leest, proef je wat Jesaja daar beleefd moet hebben. Samengevat. Jesaja ziet God. Hoog verheven, gezeten op de troon. En de zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Engelen die elkaar toeriepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. En Jesaja raakt diep onder de indruk. En hij proeft die heiligheid en majesteit van God. Geweldig. Tegelijkertijd realiseert hij zich op het moment dat hij in Gods volle licht staat, dat hij nog onrein en schuldig is. Maar hoe groot is Gods genade dan, dat hij Jesaja's onreine lippen weer rein maakt met een kooltje van het reukofferaltaar, en Jesaja gewoon daar kan blijven staan. In die hemelse tempelsituatie. En hij ervaart het, Jesaja, die genade van God. Het doorstroomt hem. Het maakt het mogelijk om helemaal in die intense tegenwoordigheid van God gewoon te kunnen blijven staan. Is het niet ongelooflijk dat God mensen zo dicht naar zich toe trekt? en het mogelijk maakt om in zijn tegenwoordigheid te kunnen zijn. Waarom doet God dat? Dat is hetgene waar God zo intens naar verlangt. Hij bereidt mensen voor op een eeuwig samen zijn met hem rondom zijn troon. En deze ontmoetingen zijn slechts voorproefjes daarvan. De Heer wil steeds meer laten zien van zijn hemelse werkelijkheid aan jou en mij. En dat gaat alleen maar intenser worden naarmate de dag van de Heer aanbreekt. En wij voortdurend zullen leven voor zijn aangezicht. Raak maar steeds opnieuw onder de indruk van Gods grootheid en majesteit en besef zijn enorme liefde voor jou. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Is deze uitroep van David een hevig terugverlangen naar een moment waarop hij een dergelijke ervaring als profeet Jesaja heeft gehad? Gaat het om in herinnering roepen van ervaringen? Nee, zeker niet. Het gaat erom dat David zich herinnert dat hij ook nu God mag zoeken in zijn heiligdom. Gods heiligdom. Gods tegenwoordigheid is niet gebonden aan tijd en niet aan plaats. God is er. Hij is het die er zijn zal. En David ziet op God te midden van de situatie op aarde en weet, God is er. David heeft ervaren dat God hem boven de aardse problemen uittilt en hij verlangt, ook te midden van deze woestijnsituatie, naar deze intense nabijheid van God. En dan komt hij tot een bijzonder mooie conclusie in vers 4. Uw liefde is meer dan het leven. En vervolg dan, mijn lippen zingen uw lof. Maar wie weet is dat nog eens input voor een volgende boodschap. Uw liefde is meer dan het leven. Zo. Mensen hechten grote waarde aan het leven. Ze brengen er allerlei offers voor. Kijk maar eens hoeveel boeken, video's en adviezen er rondgaan om een lang en gelukkig leven te leiden. Werken aan je lifestyle, je uiterlijk, je gezondheid. Maar David hecht nog meer waarde aan Gods liefde voor hem. En David brengt geen offers voor een goed leven. Hij brengt offers aan God. Doe jij dat ook? Breng je ook liever offers aan God dan offers voor je natuurlijk leven? Mensen genieten van het leven, doen er van alles voor om het fijn te hebben, te ontspannen en om rust te ervaren. Ze gaan op vakantie, gaan er eens een dagje op uit of gaan eens lekker uit eten. En dat is allemaal goed en fijn. Maar David geniet nog meer van de intense genade van God die hem zielsgelukkig maakt van binnen. En dat is er ook voor jou. Doe je dit ook? Geniet je het meest? Ben je op je best? Als je in Gods tegenwoordigheid bent en zijn goedheid en majesteit aanschouwt. Heb je zin om hier nog meer van te ontdekken? Geldt voor jou ook, Heer, ik verlang zo naar meer van u. Dan wil ik je graag nog een laatste prachtige gedachte meegeven. David zegt namelijk niet, ik houd van u meer dan van mijn leven. Nee, er staat, uw liefde voor mij, dat is dus de liefde die wij van God ontvangen, is mij meer waard dan het leven. En die liefde houdt ook nog eens nooit op. Het is God die jou als eerste lief had. Dat is toch schitterend? Zijn liefde, zijn trouw en goedheid zijn er al voor jou. God is er voor jou. Hij is het. Ik ben die ik ben. Zoek hem dan in de morgen en ervaar zijn tegenwoordigheid en draag het mee gedurende de hele dag. En geniet bovenal van zijn tegenwoordigheid die we hier als gemeente, als tempel van God, mogen beleven tijdens onze diensten. Dan sluit ik graag af met nogmaals de woorden uit Psalm 63... maar dan gezongen in die nieuwe versie. En dat ga ik niet zelf doen, schrikt u niet. Ik krijg een filmpje. En misschien is het niet helemaal de muziekstijl die we gewend zijn, maar ik vind het wel mooi. Ervaar maar de eerbied voor God en de heerlijkheid die hierin doorklinkt. En sla die woorden met melodie maar op. Bewaar ze in je hart. En zing ze desnoods iedere dag. Amen.
Daar zag ik.